Goedemiddag, luisteraars. Fijn dat u weer meeluistert. We hopen weer verder te lezen uit het boek van wijlen dominee Ikivit over de bekering van Saulus van Tarsen. Maar zingen we eerst Psalm 130 en daarvan het eerste en derde vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig doren, daar ik in mijn druk versmacht. En het derde vers, ik blijf den Heer verwachten. We noemden nu van Psalm 130 het eerste en derde vers. Wij lezen u een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 10. We noemden u Handelingen 22, de versen 1 tot en met 10. Mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig tot u doen zal. Als zij nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil en hij zeide: Ik ben een Joods man en te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen, naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijke wijs gij allen heden zijt, die deze weg vervolgd heb tot de dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beide, mannen en vrouwen, gelijk mij ook de hoge priester getuige is en de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damascus gereisd, om ook degenen die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Maar het geschiedde mij, als ik reisde en Damascus genaakte, omtrent de middag, dat snellijk uit de hemel een groot licht mij rondom omscheen. En ik viel ter aarde, en ik hoorde ene stem tot mij zeggende: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En ik antwoordde: Wie zijt gij, Heere? En hij zeide tot mij: Ik ben Jezus, de Nazarener, welke gij vervolgt. En die met mij waren zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd, maar de stem desgenen die tot mij sprak, hoorden zij niet. En ik zeide: Heere, wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: Sta op, en ga heen naar Damascus, en aldaar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. Tot zover. De vorige keer hebben we gehoord hoe Saulus, omschenen door hemels licht, ter aarde gevallen is. En een stem hoorde die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En hoe hij verbaasd en geschokt uitriep: Wie zijt gij, Heere? Dan hoort hij het antwoord en schrikt nog meer: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Hij hoort nu dat Jezus van Nazareth leeft. Hij is de Messias, de Zoon van God, en spreekt tot hem uit het hemelse licht. Dan is het toch waar geweest dat Stefanus de Heer Jezus zag toen hij gestenigd werd. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde. Jezus is de getrouwe en waarachtige getuige. Hij is de waarheid. De Heilige Schrift, die de neerslag van de waarheid van God is, vleit ons nooit, maar zegt ons de volle waarheid en stelt zelfs onze heimelijke zonden in het licht van Gods aangezicht. Als het woord ons gaat lezen bij de lichtglans des geestes, worden wij neergeworpen in het stof. Welk een vernederend beeld gebruikte Jezus om Saulus zijn ware gedaante te leren kennen. Het beeld van een weerbarstige os. Zeker, dat is niet vleiend voor het hoogmoedige mensenhart. Daar druist het ganse bestaan van de mens tegen in. En toch, het is de naakte waarheid. We zijn van nature een weerbarstige os, onhandelbaar en dom, verdwaasd en verhard. We zijn ongeestelijk en onredelijk. Daar is niemand die verstandig is, zal later de apostel schrijven aan de Romeinen. Hij wist dat hij de waarheid is. Jezus wist wat in de mens was, en hij had niet van nodig dat iemand hem leerde. Maar wij kennen onszelf van nature niet, noch God. Daarom is zelfkennis dringend nodig. Zoals God ons kent, moeten wij onszelf leren kennen, opdat wij onszelf ook mogen kennen in een ander. Paulus zal mogen zeggen, juist langs het pad van Damascus, ik ken een mens en mag eraan toevoegen in Christus. Hoe dwaas was en is onze opstand tegen God. Die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten hebben de dood lief. Zo spreekt de mond der eeuwige wijsheid in Spreuken 8. Dat zegt wat. Liefhebbers van de dood, geweldenaars tegen onze eigen ziel te zijn. Maar onze opstand zal niet baten, want u zult gehoorzamen of sterven. Meent u de schepper van hemel en aarde te kunnen onttronen? Het is uw hart. Het is uw hart, leerde u dit verstaan. Dan krijgt een mens een afkeer van eigen bestaan. Denk niet hoog van zichzelf, maar buigt voor God. Zo was het met Saulus. Ja, wij belijden dat wij de Heere noodzaakten met ons te handelen als met een weerbarstige os. Zeker, dat kunnen gemoedelijke, vrome zielen niet verstaan. De Heere maakt ze wat ze toch zijn. O, we zijn zulk een onhandelbaar dwaas schepsel. Maar neergeworpen in het stof van de dood worden we handelbaar. Zo leerden wij de les. U kiest mijn hart onder ramp en smart voor eeuwig tot zijn koning. Regeer mij door uw woord en geest, o God mijns heils. Een trek aan de teugel baten niet. Weet gij niet dat de verdraagzaamheid van God u tot bekering leidt? Drongen zijn roepstemmen tot u door. U wordt neergeworpen op het ziekbed. Uw zaken baren uw zorg. U moest de zware gang maken naar de akker der doden. U moest enkele van deze prikkels hebben gevoeld en toch, zo leidt de os nodeloos. Die pijn doet het dier zichzelf aan door terug te slaan. Tot op deze dag zijn ze niet verbrijzeld van hart. Wat zal het de zondaar baten zich te verzetten tegen God? Welke bittere verwijten, welke wroeging zal de vrucht ervan zijn? Daarom, gelukkig dat de geest des oordeels en der uitbranding ons niet heeft gespaard. Dan vlijmt het door de ziel, gij zijt die man, of gij zijt die vrouw. Tevens is het in het hart een vertederende werking, zodat wij niet verstijfd van ontzetting, maar week door droefheid over onze snoodheid en rebellie een levende klacht leren slaken om erbarmen. Begeerte naar verzoening ontwaakt in de ziel. Saulus zal nog menig veld ploegen voor de goddelijke meester, niet als een weerbarstige os, maar als een zeer gewillige dienstknecht van Jezus, die kon getuigen, Gods medearbeiders zijn wij. Doe met mij wat goed is in uw ogen, o Heere, wiens ik ben en dien ik dien. Hoewel nu hier gesproken wordt van de vijanden van het evangelie, kunnen wij deze vermaning toch breder toepassen, zegt Calvijn. Luister naar deze Godsman. Wij moeten namelijk niet denken dat wij, zo dikwijls als wij met God te doen hebben, iets zullen winnen door op de teugel te bijten. Maar dat wij ons als gewillige paarden gemakkelijk moeten laten besturen en regeren door zijn hand. En hij bij dit alles somtijds een prikkel geeft, zo moeten wij door zijn bestraffingen te meer gewillig gemaakt worden om te gehoorzamen. Opdat ons niet overkomt wat in de psalmen gezegd wordt, dat deze weerspannige paarden en muilen een gebit in de mond gelegd wordt en dat zij door de toom met geweld gedwongen worden om niet te steigeren. Verder hebben wij in deze geschiedenis als het ware een algemeen voorbeeld van de genade, welke God elke dag openbaart in het roepen van een iegelijk onzer. Want wel verzetten zich niet allen met zo'n grote woede tegen het evangelie, maar toch is aan allen de trots ingeboren en het verzet tegen God. Wij zijn allen van nature boos en woest. Wanneer wij dus tot God bekeerd worden, geschiedt dit op bovennatuurlijke wijze, door de wonderbare en verborgen almacht van God. Ook de papisten kennen de eer van onze bekering wel aan God toe, maar zij doen dit slechts ten dele, terwijl zij zich inbeelden dat wij medewerken. Waarlijk, wanneer God ons vlees doodt, brengt hij ons op dezelfde wijze ten onder als Paulus. Want onze wil is geen haarbreed gewilliger om Goden te gehoorzamen dan Saulus was. Totdat God door de verbreking van de hoogmoed van ons hart ons niet alleen buigbaar maakt, maar ook gewillig om hem te volgen. Zodanig is dus het begin van onze bekering dat God, zonder in het allerminst daarom gevraagd of gebeden te zijn, ons, terwijl wij zwervende en dwalende zijn, uit eigen beweging opzoekt, zodat hij onze weerspannige harten zo verandert dat wij gewillig zijn om door hem geleerd te worden. Zo wordt Saulus als een verwoed vijand van Christus, als een opstandeling tegen het evangelie, opgeblazen door het vertrouwen op zijn eigen wijsheid, brandend van haat tegen het ware geloof, blind door geveinsdheid en meer hardnekkig om de waarheid te verdelgen, plotseling op ongewone wijze tot een nieuw mens veranderd. De wolf wordt niet slechts in een schaap veranderd, maar ontvangt zelfs een herdershart. Zo wordt Saulus een nieuw mens, door de Heilige Geest geschapen, zodat God zelf door zijn mond als uit de hemel zal spreken. Tot zover Calvijn. Maar zingen we nu eerst Psalm 32 en daarvan de versen 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens, wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. En wat er verder volgt in het derde vers: beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. We noemden nu Psalm 32 en daarvan de versen 1 en 3. Zijn doen is enkel majesteit en aanbiddelijke heerlijkheid. Gods werken zijn zeer groot. Zie nu wederom Saulus daar liggen ter aarde, getroffen door het machtswoord van Jezus. Welke uitwerking heeft dit woord op zijn ziel? En hij, bevende en verbaasd zijnde. Het was geen wonder dat Saulus bevende en verbaasd was. De majesteit van God in dat verblindende licht van de hemel, en niet minder de sprake van Jezus en het gezicht op Jezus, waren vernietigend voor het natuurlijk bestaan van Saulus. Er vaart een siddering door zijn ziel. De dichter van Psalm 29 spreekt van de uitwerking van Gods stem in de schepping. De stem des Heren doet de woestijn beven. De stem des Heren doet de hinde jongen werpen en ontbloot de wouden. Hij roept de volkeren op te beven voor de God van Israël, die zit tussen de cherubs. Als een oordeel van God moet Mozes het aanzeggen aan het volk, dat om zijn ongerechtigheid in ballingschap zal gaan en zegt: daartoe zult gij onder dezelfde volken niet stil zijn, en uw voedsel zal geen rust hebben. Want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen, en matigheid der ziel. En uw leven zal tegenover u hangen, en gij zult nacht en dag schrikken, en zult van uw leven niet zeker zijn. Gaat het ook zo de zondaar niet in ontdekkingstijd? Maar gelukkig als het een beven is met verbreking en droefheid. Lezen we niet van koning Saul in die donkere nacht van zijn leven, toen hij ging tot de tovenares te Endor. Toen Saul het leger van de Filistijnen zag, zo vreesde hij, en zijn hart vreesde zeer. Wat zullen de zondaars te Sion eenmaal verschrikken? In de dag van het gericht, beving zal de huichelaars aangrijpen. Hun lendenen zullen waggelen en hun knieën knikken. Als het schrift van Gods wraak vlamt, gewogen en te licht bevonden. Daarom zalig de mens die leert wat het woord zegt van het weggevoerde Israël. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Asher. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Zeker was in het beven van Saulus nog een trek van wettische verschrikking van de ziel, omdat de vrede van God nog niet werd gesmaakt. Dit neemt niet weg dat dit beven van Saulus toch samenhangt met zaligmakende bediening des geestes. O, hij zal het leren, die vreest is niet volmaakt in de liefde, maar zalig wie al zo verbrijzeld leert buigen voor God. Hij was ook verbaasd, geheel overhoop geworpen. Hij wist niet wat hem zou geworden. Zou hij sterven? Zou hij verteerd worden? Hij kon niets meer denken, verbaasd van ziel. Wie was dit niet toen de Almachtige ons trof met zijn reine spraak? Toen wij neerlagen in het stof, waarom ging het ons niet als koning Saul, die verbaasd en met beving naar de tovenares ging? De Heere antwoordde hem niet meer. Hij was verlaten en verworpen, rechtvaardig. Maar waarom? Waarom zou Saulus straks opstaan en weldra vrede vinden voor zijn ziel? Waarom zou hij uitroepen, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het is alleen door vrij ontfermen. Wij lezen van Jezus toen hij de hof van Gethsemane inging. Hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Zie, daar ligt de verdienende oorzaak van Saulus behoud. Onder de schrik van de wet, bij ware verbrijzeling van het hart, in droefheid naar God, wordt het geloof geboren. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. Hoort nu van die bevende lippen die pas tevoren nog trilden van woede, het woord van nederig vragen: Heere, Wat wilt gij dat ik doen zal? Saulus biedt zich gewillig aan als bereid om de bevelen te volbrengen van hem die hij vroeger verachtte. Want wanneer hij vraagt wat Christus wil, kent hij hem macht en recht toe. De goddelozen worden soms ook wel eens door de dreigingen van God verschrikt, zodat zij gedwongen worden om hem eer te bewijzen en zich aan zijn gezag te onderwerpen. Maar zij houden intussen niet op met morren en inwendig weerspannig te zijn. Maar gelijk God Saulus verootmoedigt, heeft hij ook krachtig in zijn hart gewerkt. Want het is niet wegens zijn natuurlijke goedheid dat hij zich gewilliger aan God onderwerpt dan Farao deed. Maar omdat Farao de geeselslagen van God, waaronder hij zich had moeten verootmoedigen, door zijn hardheid aan een aanbeeld gelijk, evenals de slagen van een hamer heeft doorstaan. Maar het hart van Saulus is plotseling van een ijzeren en vlezen hart geworden, nadat hij van de Heilige Geest de vertedering had ontvangen, die hij van nature in het geheel niet bezat. Misschien valt u de vraag van Saulus vreemd. Waarom vroeg hij niet om vergeving? Waarom vraagt hij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Saulus is gegrepen op zijn doen. En nu moet hij eerst zijn doen prijsgeven. Hij ontkende dat Jezus leefde. En nu moet hij hem eerst als gebieder erkennen. Hij moet het recht en de macht van Jezus over hem erkennen. 3 dagen zal hij blind zijn. De Heilige Geest zal hem verder bewerken, opdat hij komt tot de vrijheid der kinderen Gods. Daar is Saulus nog niet, ook al is zijn ziel verbrijzeld. Hij noemt Jezus Heere. Daarin erkent hij zijn macht en goddelijke majesteit. Jezus maakte door zijn geest Saulus leerzaam en onderworpen. Heere, gebieder, die over mij zeggenschap heeft. Nee, Saulus zag in die naam nog niet en bezat in die naam nog niet wat ons troostboek antwoordt op de vraag, waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo zich tot een eigendom maakt. Die inhoud moet het woord Heere voor Saulus krijgen. Zover is het thans nog niet. Zo gaat het toch bijna altijd dat we Jezus met namen leren noemen die we maar zeer ten dele verstaan. Zalig als het komt tot de volle aanvaarding van dat woord Heere. Maar zingen we eerst nog Psalm 86 en daarvan het 3e en het 6e vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstig heen, op de stem van mijn gebeen. En wat er volgt in het 6e vers, leer mij naar uw wil te handelen. We noemden nu van Psalm 86 de versen 3 en 6.
Thank you.
Ja, Saulus zal nu gaan leren wat het zegt, dat hij is vrijgekocht door de dienstbaarheid van Jezus, dat hij is vrijgekocht uit de dienstbaarheid van de zonden, en dan vrijgekocht tot de dienstbaarheid aan hem, die hem kocht met zijn dierbaar bloed, om hem te dienen zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid. Zijn levensdevies zal worden: wiens ik ben en dien ik dien. Dat sprak hij later, toen hij op weg naar Rome schipbreuk leed. En hij verhaalt: want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Ja, dienen is zalig als wij een dienaar hebben. Dan mogen Hermon en Tabor juichen in zijn naam, al ligt hun top met sneeuw bedekt. Met één oog op onszelf, maar duizend op Jezus gericht. Koning der ere, daar ligt een nieuwe onderdaan aan uw voeten. Wat wilt gij dat ik doen zal? Eerst was het altijd wat ik wil. Maar de eerste persoon wordt nu voortaan de tweede. Hij stelt zich de hemelse hoge priester gewillig ten dienste. Saulus is als een soldaat die orders vraagt. Vroeger, ja nog tot dat uur, zette hij zijn eigen wil door. Van nature toch doen wij de wil des vleeses en der gedachten. Hij stelt verder geen enkele voorwaarde. Vraag niet of de opdracht wellicht zwaar zal zijn of onmogelijk. En toch, Jezus heeft nog niets voor hem te doen. Hij kan Saulus nog niet gebruiken. Weet u waarom nog niet? Ja, maar zegt u, Jezus beval hem toch te gaan naar Damascus. Zeker, maar dat was niet hetgeen Saulus voor Jezus zou doen. Nee, dat zou hem in Damascus worden gezegd. Wat hij moest doen. Doen voor Jezus, doen voor de levende God, doen voor de Heilige Geest. Wat zou hij dan doen? Zijn naam uitdragen voor de heidenen en de koningen en kinderen Israëls. Hem dienen, voor hem leven en sterven, voor hem lijden en door hem erven, dat zou hij doen. Heden kan Jezus hem nog niet gebruiken in zijn dienst. Waarom niet? Ik mag het u zeggen, luister slechts. Als hij later in Filippi in de gevangenis zit en de stokbewaarder vraagt, bevende: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Dan zal hij antwoorden: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Zie, dan wijst hij erop, het is gedaan. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Zie, dat zal Paulus nu moeten leren in de volgende dagen, opdat, als Ananias tot hem komt, deze een instrument in Jezus' hand zal zijn, om hem te brengen tot het volle licht, tot volkomen aanvaarding van Christus als priester, profeet en koning van zijn ziel, met verzegelende werking des geestes verbonden. Dit is de wil des Vaders, dat gij gelooft in hem, die de Vader gezonden heeft. Zalig wie zich kwijtraakt aan het eeuwig erbarmen Gods in Christus, met verlies van eigen leven. Jezus kon Saulus nog niet gebruiken in zijn dienst. Eerst moet hij door hem worden gered uit de dood en gewassen met zijn bloed en bekleed met zijn gerechtigheid. Eerst van hem zijn, dan hem dienen. Zoek die orde niet om te keren. En dat doen wij toch als onze ogen er niet voor open gaan. Als een zondaar verbroken wordt en zijn hart verbrijzeld is, dan wil hij God dienen. Dan vraagt hij orders van boven. En toch, men is niet gewassen, noch ook de ziel gered. Nee, Saulus, ik zie u met blijdschap nog wat beven. Ik verwacht dat uw verbaasdheid nog zal toenemen. Gij zijt voor Jezus wel handelbaar geworden, maar nog niet bruikbaar. Dat valt niet mee voor zielen die graag willen dienen. Hoort Jezus woord. Sta op en ga in de stad en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. Nadat God hem leerzaam gemaakt heeft, begint hij hem te onderwijzen. Maar de Heere Jezus houdt zich toch nog op een afstand. Wel laat hij iets van zijn liefde uit. Wel zal in het hart van Saulus de begeerte naar hem opwaken, maar zich wegschenken kan hij niet. Daarom doet hij als Jozef tegen zijn broeders. Hij houdt zich streng. Ook hierin is zijn wijsheid, ook hierin is liefdesnoodzakelijkheid. Jezus laat Saulus nog grotendeels in het onzekere. Hij moet nog dieper ontdekt worden. Vervuld moet worden wat hij later aldus uitdrukt, dat het Gode behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. Hier ligt een ernstige les ook voor onze dagen. Letten we toch op de handelwijze van de koning der kerk. Zijn middelaarshart is ontstoken over Saulus van Tarsen. Hij weet dat het een gegevene des vaders is. En toch houdt hij zich teruggetrokken. Laat ik het eens plat zeggen. God waagt er de mens volkomen aan, opdat God verheerlijkt wordt en Jezus zijn eer ontvangt als middelaar. Zijn bloed vraagt om zijn recht, niet alleen bij de Vader, maar ook bij de zondaar. Ach, in onze dagen staat men aan de ene zijde vijandig tegen het leven van de genade en het werk van de geest. Dan is het geloven en aannemen. En als u dan opmerken hebt geleerd, valt het aanstonds op dat ze niet hebben wat ze zeggen te geloven en te hebben aangenomen. Maar aan de andere zijde is ook in onze sombere en donkere dagen op te merken het sterken van de zondaar in het aangrijpen van de belofte, in het opbouwen buiten de persoon van Christus. Men is nog niet ter helft met het ontkleden van de zondaar, of de klaarliggende mantel van de belofte wordt om de schouders geworpen, terwijl men volstrekt nog niet vergaat van de kou. Men staat klaar met het brood des levens, en men verging nimmer van de honger. Daarom staat men God in de weg in zijn werk aan de ziel, in plaats van medearbeiders Gods te zijn. Zeker als de Heere zelf een waarlijk verbroken hart wil sterken met een belofte, wil heenwijzen naar Christus, heerlijk voor de ziel, doch de geest doet het nooit ten koste van Jezus. Laat dus weer maar rijp worden. Jezus kent geen vleeselijk medelijden, noch ontijdig pleisteren. De vraag is deze, hoe wordt God verheerlijkt? Gezaligd om niet. Tot zover. Zingen we tot slot nog Psalm 89 en daarvan het 7e en 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. En het 8e vers, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. We noemden u van Psalm 89 het 7e en 8e vers. allen hartelijk gegroet, veel sterkte en bovenal Gods ondersteuning toegewenst.